Welkom bij Radio Maria.
Radio Maria leest de volledige Bijbel op 1 jaar tijd, van Genesis tot Apocalyps.
Hartelijk welkom, beste luisteraars, in het programma Bijbel in 1 jaar. We zijn vandaag dag 335 en wij lezen samen Handelingen hoofdstuk 14, Eerste brief aan de Korintiërs hoofdstukken 9 en 10 en Spreuken hoofdstuk 28 versen 7 tot en met 9. Hiervoor gebruiken wij de Willibrordvertaling uit 1995. En u kan alle uitzendingen van dit programma ook terugvinden op onze website www.radiomaria.be. Beste luisteraars, wij bevinden ons midden in de tijdsperiode de kerk, waar wij aan het lezen zijn in geschriften van en over de eerste christenen. Vandaag gaan wij in het boek Handelingen van de Apostelen, het verhalend boek voor deze tijdsperiode, verder over de reizen van de apostelen en over hun evangelisatie in deze verschillende plaatsen. Wij lezen ook verder in de eerste brief aan de Korintiërs, waar Sint Paulus het heeft over enkele voorbeelden voor de lezers van zijn brief. Het voorbeeld van hemzelf en het voorbeeld van Israël. Wij gaan eerst samen bidden. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Lieve Heer, ik kom tot u in nederigheid en dankbaarheid, met een hart vol verlangen om uw woord te begrijpen en te volgen. Laat mij, Heer, uw zegen ontvangen terwijl ik de Bijbel lees, opdat uw waarheid en liefde in mij mogen doordringen. Ik bid dat u mij kracht geeft om uw woorden te begrijpen en ze te laten doordringen in mijn hart. Help mij om te groeien in geloof en om uw wil te volgen in mijn leven. Laat uw geest mij leiden en verlichten terwijl ik uw heilige geschriften lees, zodat ik steeds dichter tot u mag komen en uw liefde mag verspreiden in de wereld. Dank u, Heer, voor uw genade en wijsheid die mij bijstaan tijdens het lezen van de Bijbel. Amen. In naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Amen. Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 14. In Iconium. In Iconium gingen ze eveneens naar de Joodse synagoge en spraken er zo dat Joden en Grieken in groten getale tot geloof kwamen. Maar de Joden die niet wilden gehoorzamen, hitsten de heidenen op en brachten hen in een vijandige stemming jegens de broeders. Toch bleven ze er geruime tijd en traden vrijmoedig op in vertrouwen op de Heer, die het woord van zijn genade bevestigde en tekenen en wonderen door hun handen liet gebeuren. Maar onder de bevolking van de stad ontstond tweespalt. Sommigen stonden aan de kant van de Joden, anderen aan de kant van de apostelen. Toen het hun duidelijk werd dat heidenen en Joden met hun leiders aanstalten maakten om geweld te gebruiken en hen te stenigen, vluchtten zij naar de Lycaonische steden Lystra en Derbe en omstreken. Daar zetten zij de verkondiging van de goede boodschap voort. In Lystra zat een man op straat die geen macht had over zijn voeten. Vanaf de moederschoot was hij verlamd en hij had nooit kunnen lopen. Deze man luisterde naar Paulus. Paulus keek hem doordringend aan en zag dat hij het vertrouwen had dat hij genezen zou worden. Met luide stem zei hij, Kom overeind, sta recht op uw voeten. Hij sprong op en stapte rond. Toen de mensen zagen wat Paulus gedaan had, verhieven zij hun stem en schreeuwden in het Lyconisch. De goden zijn mensen geworden en naar ons afgedaald. Barnabas noemden ze Zeus en Paulus Hermes, omdat hij de woordvoerder was. En de priester van Zeus buiten de stad kwam met stieren en kransen bij de poorten en wilde met de menigte een offer brengen. Toen de apostelen Barnabas en Paulus dat hoorden, scheurden zij hun kleren en sprongen schreeuwend tussen de mensenmenigte. Mannen, waarom doet u dit? Riepen ze. Wij zijn ook maar gewoon mensen, net als u. En onze boodschap is dat u zich van die schijngoden moet bekeren tot een levende God, die de hemel en de aarde en de zee en al wat ze bevatten gemaakt heeft. In de tijd die achter ons ligt, liet hij alle heidenen hun eigen wegen gaan. Toch liet hij zich niet onbetuigd. Door zijn weldaden, uit de hemel schonk hij u regen en vruchtbare tijden, met voedsel en vrolijkheid vulde hij uw harten. Zelfs met deze woorden konden ze de mensenmenigte er ternauwernood van weerhouden hun een offer te brengen. Er kwamen echter uit Antiochië en Iconium Joden die het volk voor zich wisten te winnen. Ze stenigden Paulus en sleepten hem buiten de stad in de veronderstelling dat hij dood was. Maar de leerlingen kwamen om hem heen staan en hij stond op en ging de stad binnen. Terugreis naar Antiochië en Syrië. De volgende dag vertrok hij met Barnabas naar Derbe. Ze brachten die stad de goede boodschap en maakten er talrijke leerlingen. Daarna keerden ze terug naar Lystra, naar Iconium en naar Antiochië, waar ze de leerlingen bemoedigden. Ze spoorden hen aan bij het geloof te blijven en zeiden dat wij door veel ellende heen moeten om het koninkrijk van God binnen te gaan. In iedere gemeente wezen ze oudsten aan en na bidden en vasten bevalen ze hen aan bij de Heer, op wie ze vertrouwden. Na een tocht door Pisidië kwamen ze in Pamphylië, predikten het woord in Perge en reisden naar Attalia aan de kust. Vandaar gingen ze per schip naar Antiochië, waar ze destijds aan Gods gunst waren toevertrouwd voor het werk dat ze inmiddels volbracht hadden. Na aankomst riepen ze de gemeente bijeen en deden verslag van wat God met hen gedaan had en dat hij voor de heidenen de deur voor het geloof had geopend. Geruime tijd bleven ze daar bij de leerlingen. Eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstuk 9. Het voorbeeld van Paulus. Ben ik geen vrij man? Ben ik geen apostel? En heb ik Jezus onze Heer niet gezien? En u bent toch mijn werk in de Heer? Al ben ik voor anderen geen apostel, voor u toch zeker wel, want u bent in de Heer het waarmerk van mijn apostelschap. Dit is mijn antwoord aan mijn critici. Hebben wij niet het recht om te eten en te drinken? Hebben wij niet het recht om een christenvrouw mee te nemen, zoals de andere apostelen en de broers van de Heer en Kefas? Of zijn Barnabas en ik de enigen die verplicht zijn te werken voor hun levensonderhoud? Welke soldaat betaalt ooit zijn eigen soldij? Wie plant een wijngaard en eet niet van de vruchten? Of wie weidt een kudde zonder de melk van de kudde te gebruiken? Dit zijn niet enkel menselijke overwegingen. De wet zegt precies hetzelfde, of niet soms. In de wet van Mozes staat immers: een dorsende os mag men niet muilbanden. Bemoeit God zich hier werkelijk met de ossen? Of gaat het eigenlijk over ons? Natuurlijk, met het oog op ons staat er geschreven dat de ploeger moet ploegen en de dorser moet dorsen in de hoop zijn deel te ontvangen. Als wij in u een geestelijk gewas gezaaid hebben, is het dan te veel gevraagd als wij van u stoffelijke steun verwachten? Als anderen zulke aanspraken op u hebben, dan wij toch zeker? Maar wij hebben van dit recht geen gebruik gemaakt en willen liever alles verduren dan de prediking van Christus' evangelie belemmeren. U weet dat zij die de tempeldienst verrichten, leven van de tempel, en dat zij die aan het altaar dienen, hun deel ontvangen van het brandoffer. Zo heeft de Heer ook bepaald dat de verkondigers van het evangelie van het evangelie moeten leven. Maar zelf heb ik hiervan geen gebruik gemaakt. Ik schrijf u dit alles waarachtig niet om dat voorrecht voor mij op te eisen. Ik zou liever sterven dan die eer te verliezen. Dat ik het evangelie predik, is voor mij niets om me op te beroemen. Ik kan niet anders. Wee mij als ik het evangelie niet verkondigde. Als ik het uit eigen beweging zou doen, dan had ik recht op loon. Maar ik doe het niet uit eigen beweging. Het is een taak die mij is toevertrouwd. Wat is dan mijn loon? Dat ik het evangelie kosteloos verkondig en geen gebruik maak van het recht dat het evangelie mij geeft. Hoewel ik van niemand afhankelijk ben, heb ik me toch de slaaf gemaakt van allen, om zoveel mogelijk mensen voor Christus te winnen. Bij de Joden leef ik als Jood om de Joden te winnen. Met hen die onder de wet staan, leef ik als aan de wet onderworpen, hoewel zelf niet gebonden aan de wet. Om hen die onder de wet staan te winnen. Met de wettelozen werd ik als een wetteloze, hoewel niet zonder de wet van God en onderworpen aan de wet van Christus, om de wettelozen te winnen. Met de zwakken ben ik zwak geworden, om de zwakken te winnen. Ik ben alles wat je maar wilt, om in elk geval een paar mensen te redden. En ik doe alles voor het evangelie, om er ook zelf deel aan te krijgen. U weet het, alle hardlopers in het stadion rennen om het hardst, maar slechts één wint er. Ren dan om te winnen. Atleten ontzeggen zich alles. Zij doen dat om een vergankelijke krans te winnen. Wij doen het voor een onvergankelijke. Ik loop dan ook niet zomaar wat. Ik ben geen bokser die in de lucht slaat. Ik hard mijzelf en houd mij onder strikte tucht om niet, na voor anderen gepredikt te hebben, zelf verworpen te worden. Hoofdstuk 10. Het voorbeeld van Israël. Vergeet dit nooit, broeders en zusters. Onze vaderen verbleven allemaal onder de wolk en trokken allemaal door de zee. Zij zijn allemaal in Mozes gedoopt door de wolk en de zee. Zij aten allemaal hetzelfde geestelijk voedsel en dronken allemaal dezelfde geestelijke drank. Want zij dronken uit een geestelijke rots die met hen meetrok. En die rots was Christus. Maar in de meesten van hen heeft God geen welgevallen gehad. Immers, zij werden in de woestijn geveld. Voor ons zijn deze gebeurtenissen een les om niet naar het kwade te verlangen, zoals zij deden. Dien geen afgoden, zoals sommigen van hen gedaan hebben. Het schriftwoord zegt: het volk ging zitten om te eten en te drinken en stond op om te spelen. Laten wij geen ontucht plegen, zoals sommigen van hen. Op één dag vielen er 23.000 doden. En laten wij de Heer niet tachten, zoals sommigen van hen gedaan hebben. Slangen brachten hen om. En mopper niet tegen God, zoals sommigen van hen gemopperd hebben. De verderver bracht hen om. Wat hun overkwam, is voor ons een voorbeeld. Het werd te boek gesteld als een waarschuwing, omdat het einde der tijden op ons afkomt. Daarom, wie meent te staan, moet oppassen dat hij niet valt. U hebt nog geen enkele beproeving doorstaan die de menselijke maat overschrijdt. God is getrouw. Hij zal niet toelaten dat u boven uw krachten beproefd wordt. Met de beproeving bepaalt hij ook de uitkomst, zodat u haar kunt doorstaan. Heidense offermaaltijden. Houd u dus ver, geliefden, van afgoderij. Ik spreek tot verstandige mensen. Vorm uw eigen oordeel over wat ik ga zeggen. De beker van de zegening, die wij zegenen, geeft ons gemeenschap met het bloed van Christus. En het brood dat wij breken, geeft ons gemeenschap met het lichaam van Christus. Omdat het één brood is, vormen wij allen tezamen één lichaam. Want allemaal hebben wij deel aan het ene brood. Kijk ook naar het Joodse volk. Zij die de offers nuttigen, hebben bij hen immers deel aan het altaar. Ik zeg niet dat offervlees iets bijzonders is, of dat een afgod iets te betekenen heeft, maar wel dat de heidenen offers opdragen aan demonen en niet aan God. En ik wil niet dat u gemeenschap aangaat met de demonen. U kunt niet uit de beker van de Heer drinken en uit de beker van de demonen. U kunt niet deel hebben aan de tafel van de Heer en aan de tafel van de demonen. Of willen wij de Heer uitdagen? Zijn wij soms sterker dan Hij? Alles is geoorloofd. Ja, maar niet alles is heilzaam. Alles mag. Ja, maar niet alles is opbouwend. Laat niemand zijn eigen voordeel zoeken, maar dat van anderen. Alles wat in de vleeshal wordt verkocht, mag u eten, zonder uit gewetensbezwaar navraag te doen. Want aan de Heere behoort de aarde en al wat zij bevat. Wanneer een ongelovige u uitnodigt en u besluit te gaan, eet dan gerust alles wat u wordt voorgezet, zonder uit gewetensbezwaar navraag te doen. Maar als iemand u zegt, dit is aan de goden gewijd vlees, eet er dan niet van, terwille van degene die u er opmerkzaam op maakte en omwille van het geweten. Ik bedoel nu niet uw eigen geweten, maar dat van die ander. Want waarom zou ik mijn vrijheid onderwerpen aan het oordeel van andermans geweten? Als ik onder dankzegging iets gebruik, hoe kan iets waarvoor ik God dank zeg, mij dan worden kwalijk genomen? Of u dus eet of drinkt, of wat dan ook doet, doe alles tot eer van God. Geef geen aanstoot, nog aan Joden, nog aan Grieken, nog aan Gods kerk. Ook ik tracht allen zoveel mogelijk ter wille te zijn, en zoek niet mijn eigen voordeel, maar dat van anderen, opdat allen gered worden. Spreuken hoofdstuk 28, versen 7 tot en met 9. Wie zich aan de leer houdt, is een verstandige zoon. Maar wie met klaplopers omgaat, maakt zijn vader te schande. Wie zijn bezit door rente en woeker vermeerdert, verzamelt het voor degene die medelijden heeft met de armen. Als iemand zijn oor afwendt om de leer niet te horen, is zelfs zijn gebed een gruwel.
MUZIEK
Welkom terug, beste luisteraars, in het programma Bijbel in één jaar. We zijn vandaag dag 335. En we hebben zo net samen gelezen Handelingen van de Apostelen, hoofdstuk 14, de eerste brief aan de Korintiërs, hoofdstukken 9 en 10, en Spreuken, hoofdstuk 28, versen 7 tot en met 9. Als laatste voor vandaag nog een citaat van de heilige priester Thomas van Aquino. Eerst geeft Paulus God de eer voor de resultaten die hij bereikt heeft. Daarom zegt hij: ik heb deze genade ontvangen en nauwgezet ten uitvoer gebracht, waarvoor mij deze genade gegeven werd. Maar nu heb ik als een trouwe dienaar de eer, dat wil zeggen, de verdienste die deze eer waard is. Ik zou liever sterven dan mij die roem laten ontnemen. Maar deze roem schrijf ik niet in de eerste plaats aan mijzelf toe, maar ik geniet die eer in Christus Jezus, dat wil zeggen door Jezus Christus, door wiens kracht ik vruchtbaar heb kunnen werken. De Heer zegt immers: los van mij kunt gij niets. Omdat de Zoon door de Vader alles in handen is gegeven, zoals bij Matteüs staat. En de Vader die in hem blijft, zijn werk verricht. Kent hij deze roem uiteindelijk aan God de Vader toe? Niet ons, Heer, niet ons, maar uw naam komt de eer toe. Psalm 115, vers 1. Zo, beste luisteraars, sluiten wij dag 335 van ons leesjaar af. Morgen zijn wij er weer voor dag 336. Dan lezen wij Handelingen hoofdstuk 15, Eerste Brief aan de Korintiërs hoofdstukken 11 en 12 en Spreuken hoofdstuk 28 versen 10 tot en met 12. Hartelijk bedankt voor het luisteren en het meelezen. Nog een gezegende dag gewenst en tot morgen.